gemeente van onze Heer Jezus Christus, alle gemeenteleden en gasten in de kerk, met anderen die buiten het kerkgebouw met ons verbonden zijn, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger in deze morgendienst is dominee De Graaf uit Nieuwe Ter Aa. Vanavond om 6:30 is er een tweede dienst en daarin zal voorgaan dominee Domburg uit Aalst. Mogen we u en jou dan ook weer begroeten. Komende woensdagavond vergadert de kerkraad. De collecten van deze zondag zijn als eerste voor het kerkbeheer. De tweede collecte is voor het werk in de herberg. Een plaats waar mensen die overbelast zijn in perioden tot rust kunnen komen. De opbrengst van de zendingsbussen aan de uitgang zijn bestemd voor het werk van het familie Vogelaar. Dat ze mogen doen ten behoeve van de kerken in Indonesië. Voor wat nog gaat komen geldt, zal de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze morgen is Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aarde en zee, vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. Want God zal aan zijn Sion hulp bewijzen en Juda's steden herbouwen uit het stof. Daar zal zijn volk weer wonen naar zijn raad. God eeuwig hun zijn volle gunst betonen. Daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. Een lied van verlangen en van belofte. Van God mogen we veel verwachten, omdat Hij het zelf heeft gezegd. Laten we Gods lof op de lippen nemen met het zingen van Psalm 69, vers 14. We wensen elkaar, waar we ook zijn, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die zijn trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat het werk dat zijn hand eenmaal begon. Gemeente, genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader, van Christus Jezus de Heere, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar gemeente op Psalm 116, het eerste en ook het elfde vers, opnieuw een lied waarin wij belijden God lief te hebben en waarin wij ons vreugde onder woorden brengen dat wij in het gebedshuis van onze God mogen samenkomen. Psalm 116, 1 en 11. Stellen ons gemeente deze ochtend eerst onder de tucht en onder de belofte van de heilige en heilzame geboden van onze God. We met elkaar samen zingen uit Weerklank, Psalm 5, daarvan het vierde en ook het negende vers. Gij oordeelt wie niet eerlijk spreken en haat het onrecht dat gij ziet. Hij zal vergaan die bloed vergiet. De Heere zal de boze breken, zijn misdaad breken. Maar ook wie bij hem schuilt zal zich verblijden en juichend zullen tot u gaan, die onder uw bescherming staan. Psalm 5, het vierde en het negende couplet. De Heere sprak tot Mozes. Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten en daarin tot mijn gemeente die in het volk van Israël is ingelijfd. En zeg tegen hen, heilig moeten jullie zijn, want ik de Heere, jullie God, ben heilig. Ieder moet ontzag hebben voor zijn vader en voor zijn moeder. En mijn sabbatten in acht nemen. Ik ben de Heere, uw God. U mag u tot de afgoden niet wenden en voor uzelf geen gegoten beelden maken, want ik ben de Heere, jullie God. U mag niet stelen, u mag niet liegen of iemand zijn naaste bedriegen. U mag geen valse eed afleggen in mijn naam. En op die manier de naam van de Heere, jullie God, ontheiligen. Ik ben de Heere. U mag uw naaste niet afpersen en hem ook niet beroven. Het arbeidsloon van de dagloner mag niet de nacht bij u overblijven tot aan de volgende morgen. U mag een dove niet vervloeken en voor een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, maar u moet uw God vrezen. Ik ben de Heere. U mag geen onrecht doen in de rechtspraak, geen partij trekken voor de armen, de aanzienlijke niet voortrekken, maar op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen. U mag onder uw volksgenoten, uw dorpsgenoten, niet rondgaan met lasterpraatjes. U mag een naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. U mag in uw hart uw broeder of uw zuster niet haten. En u moet uw naaste zeker terecht wijzen, zodat u geen zonde op hem laat. U mag geen wraak nemen en ook geen wrok koesteren in uw hart tegen uw volksgenoten. Maar u moet, zoals de Heer Jezus eeuwen later deze geboden heeft samengevat, uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Amen. Zullen wij stil worden voor God en tot hem naderen in ons gebed. Laat ons bidden. Heere onze God, heilige en allergenadigste Vader. We komen deze ochtend samen in dit huis van gebed als een deel van uw grote wereldwijde gemeente. En wij danken u dat we vanmorgen op de rand van ons bed tot de conclusie en tot het inzicht kwamen: mijn hart klopt en ik heb adem. Ik mag leven. Ik ontvang deze dag uit de hand van mijn God. En dat u ons een gevulde ontbijttafel schonk. En dat u ons de bereidheid, de vreugde, het verlangen schonk om naar de samenkomst van de gemeente te gaan. Om daar met elkaar uw grote naam te danken voor wie u bent. Als lof en eer op uw heilige naam. Als mond van uw schepping. En mede namens al diegenen die zich van uw dienst vervreemd hebben, u niet eens kennen en zich van u hebben losgemaakt. Als mond van dit geheel komen wij deze ochtend tot u en belijden u: God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Heren, wat een voorrecht is dat, dat we dat mogen weten. Dat onze woorden niet in een koud en kil heelal verdwijnen als een stipjes, maar dat onze woorden aankomen. Bij u, Heer Jezus, aan de rechterhand van uw Vader, die voor ons pleit en voor ons intreedt, wilt u dat ook vanmorgen doen, opdat wij hier samen een gezegende dienst uit uw hand ontvangen. Een dienst waarin de Heilige Geest alle ruimte krijgt en alle gelegenheid krijgt om in te werken op onze persoonlijkheid, op ons hart, op ons leven. Opdat uw Heilige Geest vanmorgen aan ons kan schaven en ons kan bijtelen om ons om te vormen naar het evenbeeld van u, Heer Jezus. Want dat is ons verlangen. Om in uw voetspoor te leven en in uw voetspoor dienstbaar en vruchtbaar te zijn op de plek waar u ons stelt. Wilt u zo deze ochtend in ons midden zijn? En het gebed wat in de kerkraadskamer al is opgezonden tot u vervullen, waarin gebeden is dat wij allen vanmorgen hier en degene die bij de livestream met ons verbonden zijn, maar niet alleen wij, maar de ganse wereld die samenkomt vanmorgen op allerlei plekken, uw lof mag brengen en u mag eren en mag openstaan voor het werk van de Heilige Geest. Laat zo vanmorgen mijn hart en leven een opengeploegde akker zijn, bereid en gereed om het zaad van het evangelie in zich op te nemen dat deze ochtend wordt gestrooid. Geef ons dan allen aandacht en concentratie, openheid en teerheid van hart om zo het evangelie te omarmen, wat ons om Christus wil wordt aangereikt. Zegen ons, Heere Jezus Christus, Zoon van God, onze advocaat aan de rechterhand van uw hemelse Vader, uit genade alleen. Amen. Wij lezen, gemeente, vanmorgen met elkaar eerst een gedeelte uit Lucas 24. Het slot van de ontmoeting van de Heer Jezus met Cleopas en zijn vriend, die wij hem de Emmausgangers noemen. U weet dat hij, de Heer Jezus, zich bij hen voegt op de avond van de eerste Paasdag, met hen in gesprek gaat. En dan lezen wij vanmorgen vanaf het 28ste vers. Lucas 24, vers 28. En zij, dat zijn de Emmausgangers, en de Heer Jezus in hun midden, en zij kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen, en hij, de Heer Jezus, deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen bij hem aan, erop aan, en zeiden: blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En op dat moment, hè, en hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En zij zeiden tegen elkaar: was ons hart niet brandend in ons toen hij ons onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende? En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. Die zeiden: de Heere is werkelijk opgewekt en hij is aan Simon verschenen. En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij hen door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot zover onze eerste lezing. We leggen daarnaast, gemeente, het evangelie van Johannes, het 6e hoofdstuk, de versen 32 tot en met 35. Een stukje uit een toespraak die de Heer Jezus heeft gehouden in de synagoge. En dan lezen wij het volgende, dan zegt hij in die synagoge, Johannes 6, vers 32. Jezus zei tegen hen: voorwaar, zeg ik jullie, niet Mozes heeft jullie het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft jullie het ware brood uit de hemel. Want het brood dat van God is, is hij die uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tegen hem: Heere, geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen: ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Tot zover. De tekst voor de prediking van deze ochtend, gemeente, vindt u in Lucas 24. De ontmoeting met de Emmausgangers. En dan letten we met name op het 30ste en het 31ste vers. Lucas 24, vers 30 en 31. En het gebeurde, toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend. En zij herkenden hem, maar hij verdween uit hun gezicht. Tot zover de tekst voor deze ochtend. We zingen met elkaar, gemeente, ter inleiding op de prediking uit Psalm 105. Daarvan het 3e en ook het 22ste vers. Psalm 105, de coupletten 3 en 22, ter inleiding op de prediking. vanavond hoort op de predikinggemeente zingen wij lied 420 uit het bundel Weerklank. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade de boze heerschappij. Lied 420 uit Weerklank, alle coupletten. Gemeente des Heren, ik vertel u denk ik geen nieuws wanneer ik vanmorgen zeg dat de ontmoeting van de Heer Jezus met de Emmausgangers een geschiedenis is die vol is van diepe symboliek. Maar ook een geschiedenis die veel leermomenten bevat voor ons als christelijke gemeente in 2024. En ik wil op drie van die leermomenten, wil ik vanmorgen eerst iets zeggen. Ten eerste dit. In 2024 wandelt de opgestane Heer Jezus met ons mee in de gestalte van een vreemdeling. Want de Emmausgangers herkennen hem niet. Zo trekt Christus dus ook met ons mee, met zijn gemeente, door de geschiedenis en door de tijd. Hij is, hoewel wij hem niet zien, dichter bij ons dan wij voelen en vaak vermoeden. Het tweede leermoment is dit. Dat hij zich in de ontmoeting met de Emmausgangers en met ons, openbaart hij zich als de zielszorger bij uitstek. Kijk maar. Hij luistert aandachtig naar het verhaal van de beide mannen, stelt belangstellende vragen en vermaant hen op een scherpe manier. Als een echte zielszorger gaat hij aan de ene kant voorzichtig met ze om, maar als het nodig is, pakt hij ze ook flink aan om ze wakker te schudden. En dan het derde punt, en daarmee komen we ook een beetje bij de tekst van deze ochtend, blijkt dat wanneer de Heer Jezus met de Emmausgangers is aangekomen op de plek waar ze naartoe gaan, naar het dorpje Emmaus, dan doet hij alsof hij verder zal gaan. En daarmee lokt hij de twee mannen uit om hem uit te nodigen en bij hen te blijven. Met andere woorden, hij forceert de deur van hun hart niet, maar hij wil dat ze vrijwillig de deur van hun hart voor hem openen en hem toegang geven tot hun leven. En wanneer wij gemeente voor het eerst in ons leven de knip van de deur van ons hart hebben weggeschoven, of wanneer wij de Heer Jezus opnieuw hebben toegelaten tot een dieper niveau van ons leven, tot een gedeelte wat we tot nu toe voor hem afgeschermd hadden en wat we nu voor hem openleggen, ja, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er wanneer je de Heer Jezus voor het eerst in je leven toegang geeft tot je bestaan, of wanneer je een nieuw gedeelte van je leven voor hem openlegt? Nou, wat er dan gebeurt, jongelui, dat vraagt in eerste instantie onze aandacht. En jullie vragen natuurlijk dan, en wat gebeurt er dan? Nou, kijk maar, dan neemt de Heer Jezus geen genoegen met een bescheiden achterafplaatsje in je hart. Kijk maar wat er gebeurt in het huis van Kleopas en zijn vriend. Je verwacht toch dat in het eigen huis van Kleopas, dat hij als gastheer zal optreden en dat hij de leiding van de maaltijd zal hebben. Dat is toch zo? Maar wat staat er? En het gebeurde toen hij, de Heer Jezus, die vreemdeling, met hen aan tafel aanlag. Dus niet Kleopas en zijn vriend zitten met de Heer Jezus aan tafel? Nee, hij met hen. Hij stelt zich dus tegen alle gewoonten en etiketten van die dagen in, op als gastheer. En hij neemt de leiding. Daaruit blijkt dat de Heer Jezus dus geen genoegen neemt met een achterafplekje in je hart, maar dat hij de centrale plek in ons hart en in ons leven opeist. En daarmee, gemeente, raken we aan een fundamenteel verschil tussen christenen, echte christenen, en zogenaamde naamchristenen. Naamchristenen zijn beleid om de Heer Jezus een plekje te geven in hun leven, zeker. En op de kruispunten van hun bestaan, bij belangrijke beslismomenten, bijvoorbeeld als je een huwelijk aangaat of als je een huis koopt, dan mag hij ook zijn mening geven. Maar hem als gezaghebbend aanvaarden, ja, dat is voor naamchristenen een brug te ver. Aan zijn stem een doorslaggevend gewicht toekennen, daar deinzen ze voor terug. En waarom? Wel, als dat gebeurt, wat gebeurt er dan? Dan raak je de controle over je leven kwijt. Dan ben je je autonomie, je zelfbeschikking ben je kwijt. Je wordt doorkruist. Je hebt geen grip meer op je bestaan, geen controle meer over je leven. Want hij is degene die het bepaalt. Veel mensen durven of willen dat niet aan, omdat ze bang zijn, waar kom ik dan terecht in mijn leven? Maar gemeente, onthouden, met welke bezwaren wij ook aankomen en die wij ook inbrengen, de Heer Jezus weigert pertinent het vijfde rad aan het wiel van je leven te zijn. Wanneer wij niet bereid zijn hem als hoofdbewoner van ons hart en van ons leven te aanvaarden, dan kan het gevolg zijn dat hij zich bezeerd uit je leven terugtrekt. Dat kan. Maar Cleopas en zijn vriend willen zo graag dat hij bij ze blijft, dat ze hem aanvaarden als gastheer in hun eigen woning. En dan? Dan neemt hij het brood dat Cleopas heeft gepakt. Dat neemt hij. Vervolgens zegent hij het, staat er. En dat betekent dat hij de Joodse lofprijzing. Gezegend zijt gij, Heere God, koning der wereld, die het brood uit de aarde doet voortkomen. Dat hij die zegening uitspreekt. En als hij dat gedaan heeft, dan breekt hij het brood in stukken en hij deelt het uit aan de beide mannen. En tijdens die handelingen herkennen de beide mannen hem als hun heer en als hun meester. Ziet u dat? Dus het nemen, het zegenen, het breken en het uitdelen van het brood, dat zijn de herkenningsmomenten. En dan valt de bedekking van hun ogen. En de Heer Jezus treedt uit zijn verborgenheid tevoorschijn. Zodat ze hem herkennen. Misschien dat er iemand is die vanmorgen zegt, Ja maar, waarom heeft het zo lang moeten duren voordat de Heer Jezus zich aan die mannen bekend maakt? Had dat niet direct aan het begin van de wandeling kunnen gebeuren? Dan was dat toch veel minder omslachtig geweest. Had dat ook veel minder tijdrovend geweest. Waarom wacht hij zo lang met zich zo bekend te maken dat ze hem herkennen? Het had toch sneller gekund? Nou, gemeente, wij leven in een cultuur en in een tijd waarin het levenstempo moordend hoog ligt. Dat weten we allemaal. En een kwartier wachten bij de tandarts, dat ervaren we al gauw als een ramp en wordt als tijdverlies ervaren. Zeker. Als wij dan maar beseffen, ja, dat de Heere God op een andere manier werkt en dat hij doorgaans op een andere werkmethode erop nahoudt. Stel namelijk dat hij aan het begin van de wandeling gezegd had: hier ben ik. Ik ben jullie meester. Hier ben ik. Ja, wat was er dan gebeurd? Nou, dan was het probleem opgelost geweest, zeggen we. Ja, maar wat had Kleopas dan geleerd? Ja, 0,0. Wat was er dan veranderd in zijn leven, aan zijn geestelijke instelling? Ja, niks. En wanneer de Heer Jezus over een paar weken naar de hemelvaart teruggaat, ja, wat dan? Dan stort Kleopas in dezelfde, om zo te zeggen, in hetzelfde diepe gat. Maar wat zie je nou gebeuren? Dat de Heer Jezus zich in eerste instantie verbergt. We kijken, en wat doet hij dan? Zo creëert hij ruimte om de Bijbel aan hen op een nieuwe manier uit te leggen, zodat ze de Bijbel met een nieuwe ogen gaan lezen en hun geestelijke instelling veranderd raakt. Ze komen op eigen benen te staan, om het zo te zeggen. Ze komen zelfstandiger in het leven te staan. De wachtendstijd die de Heer Jezus dus inlast en gebruikt hij om de geestelijke instelling van Kleopas en zijn vriend te veranderen. En als ze met nieuwe ogen de Bijbel hebben leren lezen, dan maakt hij zich aan hen bekend. De Heer Jezus kiest dus, om zo te zeggen, voor een langere weg, om zo hen geestelijk dieper te leren kennen en meer dingen bij te brengen. Nou, zo is het ook met ons, gemeente. En dat overkomt ook ons in het leven. En ik wil u vragen vanmorgen, zowel aan u en aan mezelf, om deze werkmethode van de Heer Jezus, om die te verwerken en te verankeren in ons geloofsleven. Want immers, doorgaans kiezen wij, tenminste ik wel, ik kies voor de makkelijkste weg. Voor de kortste en voor de minst pijnlijke weg. Maar de Heer Jezus kiest, ter wille van onze geestelijke groei en onze geestelijke verdieping, voor een weg die het meest vruchtbaar is en die geestelijk het meeste rendement oplevert, om het zo te zeggen. Ook al is dat voor ons gevoel een omweg. Neemt u dat mee? De Heere gaat met ons dus vaak een weg door het donker en door de diepte heen, kiest voor een weg met bochten en met kronkels, niet om ons pijn te doen, maar om ons op die weg verder te brengen ten opzichte van het geestelijk leven. En het is goed om dat tussen je oren vast te zetten. Ook al begrijp ik vaak niet de weg die God met me gaat en de weg die Hij voor mij kiest, ik geloof en vertrouw erop dat de levende God een weg kiest die mij verder brengt op de geestelijke weg en die vruchtbaar is voor mijn geestelijke ontwikkeling en mijn geestelijke groei. Zult u dat meenemen? Een omweg voor je gevoel wil nog niet zeggen dat het een doodlopende weg is, maar juist een weg waarop je alert moet zijn. Wat wil de Heere mij leren met deze omweg? En waarom brengt hij mij door het donker heen? Wat wil hij mij daarmee zeggen? En wat wil hij mij daarmee leren? En hoe wil hij mij geestelijk omvormen en verdiepen? Zullen we dat meenemen, gemeente? En minder wantrouwend in het leven staan ten opzichte van de Heere, als hij een weg gaat die jij niet begrijpt. Vervolgens een vraag, hè, waar veel bijbeluitleggers over hebben nagedacht en waar veel commentaren op dit gedeelte diep op ingaan, is de vraag, ja, wat is het nou eigenlijk geweest waardoor die beide mannen tijdens het breken van dat brood, om het zo te zeggen, ja, hun meester herkenden in die vreemdeling? Wat is het nou geweest waardoor hun ogen werden geopend? Sommige uitleggers veronderstellen dat de Emmausgangers, dus bij het breken van het brood, zo, hè, de handen van de Heer Jezus hebben gezien. En de gaten, om zo te zeggen, de littekens van de spijkers. En dat dat hun ogen geopend heeft. Ze zagen, terwijl de Heer Jezus met dat brood bezig was, zijn handen en de littekens daarvan. Het zou heel goed kunnen. Maar één ding, gemeente, heeft mij bij de voorbereiding getroffen en ik ben daar niet meer van losgekomen. Dat is namelijk, hebt u ontdekt wat de Heer Jezus doet met dat brood? Hij doet 4 dingen. Kijk eens. Hij neemt het. Hij zegent het. Hij breekt het. En hij deelt het uit. Nemen, zegenen, breken, uitdelen. Dat zijn 4 werkwoorden die toepasbaar zijn op de Heer Jezus zelf en op zijn levensgang. Je kunt hem, zo te zeggen, zijn levensgang beschrijven aan de hand van deze 4 werkwoorden. Kijk maar. Hij werd van eeuwigheid afgenomen door zijn vader. Die koos hem uit. En die riep hem om middelaar en verlosser te zijn. Hij werd genomen door zijn vader. Tweede, bij zijn doop, in de Jordaan door Johannes de Doper, werd hij gezegend. De Heilige Geest daalde in de gedaante van een duif op hem neer, om hem toe te rusten voor zijn taak als middelaar en verlosser. En wees maar eerlijk, tijdens de lijdensweg en met name aan het kruis, werd hij letterlijk gebroken. Hij werd verbrijzeld. En ten vierde, als het levende brood, wordt hij aan het avondmaal uitgedeeld aan hen die in hem geloven. Dus wat Christus hier doet, gemeente, met dat brood, is dus toepasbaar op hem en op zijn levensweg. En mijn vraag is, zou het nou niet kunnen dat de Heilige Geest, juist doordat ze dat zien, die 4 werkwoorden en die levensgang van Christus, dat daardoor hun ogen geopend werd? De Geest maakt hen, terwijl de Heer Jezus het brood neemt, het zegent, het breekt en het uitdeelt, aan die mannen duidelijk. Kijk eens, wat hier gebeurt met het stuk brood, dat is met jullie meester gebeurd. En daardoor herkennen ze hem als de levende heiland, als het brood des levens dat genomen wordt, gezegend wordt, gebroken wordt en uitgedeeld wordt. Nou, gemeente, en als je daar nou aan vasthoudt, hè, aan die ontdekking, dan kunnen we denk ik vanmorgen met elkaar een stap verder gaan. En ik hoop dat u met me meegaat in de preek nu. Immers, de Heer Jezus heeft gezegd dat een volgeling van hem nooit moet denken dat je meer bent dan hij. Je bent niet meer dan je Heer. Met andere woorden, wat voor de Heer Jezus geldt, dat geldt dus ook voor al degenen die in zijn voetspoor gaan en die leven achter hem aan. Jongens en meiden, wanneer de Heer Jezus de hoofdbewoner van jouw leven wordt, hè, dan betekent dat dus dat jouw leven komt te staan in het teken van genomen worden, gezegend worden, gebroken worden en uitgedeeld worden. Kijk maar, jij bent genomen. De Heere God heeft jou uitgekozen uit alle mensen in Wilnis. En hij heeft jou geroepen bij name tot volgeling van hem. Andere mensen ook, maar er zijn ook vele mensen niet geroepen. Jij bent geroepen bij name. Je bent genomen. Ten tweede, je wordt gezegend. Bij de heilige doop heeft de Heere God in een teder gebaar je handen, zijn handen op je leven gelegd. Daardoor bevestigt hij je dat je door het geloof in Christus een aangenomen kind van God bent. En die zegenende handoplegging betekent naast de bevestiging dat je kind van God bent ook dat hij je toerust. Met kracht en met gaven om hem werkelijk te kunnen dienen in het leven. Pas twee. Als christen ben je genomen en als christen ben je een gezegend mens. Maar je wordt ook gebroken. Iedere christen kent, in de diepste lagen van zijn bestaan, kent de gebrokenheid in die zin dat je lijdt, wees maar eerlijk, aan de onvolmaaktheid van het christenleven en dat je lijdt aan de taaiheid van het kwaad in je bestaan, je oude mens. Als christen lijd je onder de gebrokenheid van de schepping en onder de lauwheid van de kerk. En als christen lijd je onder het feit dat er zoveel onverschilligheid in deze wereld is tegenover een levende God. En in het voetspoor van Christus leven betekent dus niet alleen genomen worden, gezegend worden, maar ook dat je gebroken wordt. Vul het maar in uw eigen leven. En ten vierde, je wordt uitgedeeld. Als christen word je uitgestrooid over de akker van deze wereld als een tarwekorrel. Opdat je op de plek waar hij je gesteld heeft, ja, in zelfverloochening zult sterven aan jezelf. En op die manier vruchtbaar zult zijn voor hem en voor de komst van zijn rijk. Jongens en meiden, christen zijn, hè, in het voetspoor van de Heer Jezus gaan, betekent dus niet dat je moet verwachten dat je een comfortabel, makkelijk leventje leidt. Christen zijn is niet een roeitochtje over de Vinkeveense plassen bij windkracht 2, om het zo te zeggen. Christen zijn betekent niet dat je zo gemakkelijk mogelijk en ongebroken mogelijk door het leven probeert heen te komen. Nee, een christen is te vergelijken met een stuk brood in de handen van de Heer Jezus. Ik word genomen, ik word gezegend, ik word gebroken en ik word uitgedeeld. Uitgestrooid over deze aarde. Mag ik u vragen, uw verbeeldingskracht in te schakelen. Ziet u de Heer Jezus daar voor u? Ziet u dat stuk brood in zijn handen? Identificeer je daarmee als christen. Laat de Heilige Geest dat op je netvlies branden. Dat ben ik dus. Een stuk brood in Christus handen. Genomen, gezegend, gebroken, uitgedeeld. Dat is mijn bestemming als christen op deze aarde. En niet zo makkelijk mogelijk door het leven heen te komen. En zo'n comfortabel mogelijk leventje proberen te leiden. Nee, dit is mijn bestemming. Direct nadat de beide mannen in die vreemdeling de Heer Jezus hebben herkend, is hij ook uit hun ogen verdwenen, staat er. Hij verdween uit hun gezicht. Nou, je inlevert in deze twee mannen, denk ik, dat je zegt, die zijn teleurgesteld geweest. Eindelijk hun meester gevonden, en nou is hij weer weg. Maar lees eens wat er staat. Niks over teleurstelling. Geen verdriet over Christus afwezigheid. En je denkt bij jezelf, hoe kan dat nou, hè? Dat die mannen niet verdrietig zijn geweest en teleurgesteld. Hoe kan dat nou? Nou, gemeente, zou dat niet met het volgende kunnen samenhangen? Dacht ik. Die mannen hebben de Heer Jezus uitgenodigd om in hun huis te komen. Om in hun hart te komen, om het zo te zeggen. En ze hebben hem toegestaan de hoofdbewoner van hun hart te zijn. En hij is voor hun besef zo duidelijk aanwezig in hun leven, hier in hun hart, dat ze zijn lichamelijke tegenwoordigheid niet meer nodig hebben. Ziet u dat? Ze zijn geestelijk zo op eigen benen komen te staan, dat ze zijn lichamelijke aanwezigheid niet meer nodig hebben. Zijn aanwezigheid op de wijze van de Heilige Geest in hun hart compenseert zijn lichamelijke afwezigheid. Nog een keer. Zijn aanwezigheid op de wijze van de Heilige Geest in hun hart compenseert zijn lichamelijke afwezigheid. Vandaar dat er geen klacht over hun lippen komt. Ligt hier geen geweldig leermoment voor ons, gemeente, die leven na de hemelvaart van Christus. De Heer Jezus is niet lichamelijk concreet bij ons vanmorgen. Hoeft ook niet, zeggen we. Als die maar op de wijze van de Heilige Geest woont in mijn hart. De hoofdbewoner is van mijn leven. En leiding geeft aan mijn bestaan. Daaraan heb ik voldoende. Ik heb dat niet meer nodig. Van die stille aanwezigheid van de Heer Jezus in je hart, gemeente. Wat gaat daarvan uit? Wees maar eerlijk. Vrede en rust en kracht. Zijn aanwezigheid in mijn hart is als het ware de teerkost en de energie die ik nodig heb op de weg als pelgrim naar het eeuwig koninkrijk van God. Maar dan wou ik u vanmorgen nog één dingetje bijzeggen tot slot, gemeente. De aanwezigheid van de Heer Jezus in je hart is niet alleen een vorm van rust waarvan je kunt genieten, maar zijn aanwezigheid is ook een vorm van onrust. Onrust namelijk in die zin dat hij mij vanmorgen eraan herinnert, jouw bestemming op aarde is niet zo makkelijk mogelijk te leven. Maar jouw bestemming op deze aarde is als een tarwekorrel te worden uitgestrooid op deze aarde om door middel van getuigenis en dienst vruchtbaar te zijn voor mij en voor mijn leven. Ziet u dat, gemeente? Dat er als het ware een soort pendelbeweging is, hè, in je leven als christen. Aan de ene kant heb je rust, Christus is in je hart, hoofdbewoner van je leven. Mijn leven is met Christus geborgen in God. Wat een diepe rust geeft mij dat. En aan de andere kant word ik telkens weer uitgestrooid. Moet ik de wereld in. Om daar van hem en van zijn dienst te getuigen. In die pendelbeweging sta je als christen. Je hebt momenten van rust. Zoals we morgen hier in de kerk. Waar we onderwijs ontvangen. Maar straks mogen we als gezegende mensen het leven ingaan. En worden we uitgestrooid over deze aarde. Om dienstbaar te zijn voor hem. Als een vruchtbare tarwekorrel. Gestrooid op deze aarde. Zo mogen we dat vanmorgen met elkaar uit deze geschiedenis leren en opmaken. In die pendelbeweging sta ik. En mijn bestemming is als een tarwekorrel uitgezaaid te worden op deze aarde. En juist deze zondaggemeente is uitgekozen tot roepingenzondag. Juist ook, hè, omdat we op dit moment in onze kerk met name ook lijden aan het feit dat er nauwelijks studenten zijn die opgeleid worden tot predikant. Er is een groeiend predikantentekort. En vandaar dat er gevraagd is om van deze dag de roepingenzondag te maken. En misschien is er vanmorgen wel een jongen in ons midden die zegt, zou het niet kunnen zijn dat ik als tarwekorrel word genomen, gezegend, gebroken en uitgestrooid, om als dienaar van Christus de opleiding te gaan volgen tot predikant. Jongelui die daartoe in de gelegenheid zijn, zou je dat willen overwegen op deze roepingenzondag? En lees dan dit woord in deze context. Amen. Gemeente danken en bidden. En een aantal namen zal ik noemen van gemeenteleden die op dit moment ernstig ziek zijn. De heer Gert van Kreuningen. Maar we danken ook met Piet Vos. We bidden ook voor mevrouw van der Vliet Kroon. En voor Tim van Oldenalle. We bidden voor mevrouw Fink Jansen en voor zoveel in ons midden die afgelopen week ook aan het graf stonden. En we bidden ook om nieuwe roepingen in de kerk en in dat kader wil ik er u iets bij vertellen. U weet misschien dat uit zo'n klein dorpje als Zegveld, daar komen opmerkelijk veel predikanten zijn daaruit voortgekomen. Echt bijzonder veel predikanten voortgekomen uit Zegveld. En hoe komt dat nou? Nou, ik ben een poos oudere pastor geweest en in dat kader heb ik een rouwdienst moeten leiden van een volstrekt demente mevrouw, mevrouw van Amerongen. En tijdens het gesprek dat ik had met de kinderen vertelden zij, onze moeder, die liep door het dorp heen en dan bij allerlei huizen waar jonge mensen woonden, dan bad ze: Heere, zou er niet één van hen voor u en voor uw dienst kunnen zijn? Zo ging mevrouw van Amerongen biddend door het dorp heen. En zou het niet kunnen zijn dat gebed mede de oorzaak is dat er zoveel jonge mensen uit Zegveld zijn geweest die nu predikant mogen zijn en de gemeente mogen dienen? Dan wil ik niet zeggen dat u dat op dezelfde manier als mevrouw van Amerongen moet doen, maar mag ik u vragen om ook in uw persoonlijk gebed thuis te bidden voor nieuwe predikanten? Talloze gaan de komende jaren met pensioen, dat is duidelijk, met emeritaat. De opleidingen, daar komen weinig jonge mensen van onderen op. We zien met elkaar op dit moment alleen een krimpende kerk. U merkt dat ook zelf als kerkenraad om in deze situatie en als gemeente. Laten we met elkaar bidden voor nieuwe roepingen en laten wij dat ieder op zijn eigen wijze mogen doen. Het is goed, maar dat van mevrouw van Amerongen wou ik wel in uw midden leggen. We zullen elkaar samen danken en bidden. Heere Jezus Christus, Zoon van God, goede herder bij uitstek, zielszorger uitermate, wij danken u dat we vanmorgen uw woord mochten lezen en openleggen. En dat we u en in het voetspoor van u onszelf als christen mochten identificeren met met dat stuk brood, Heer Jezus, wat u in uw handen had en wat u van Cleopas hebt genomen als hoofdbewoner van dat huis, wat u gezegend hebt, wat u gebroken hebt en uitgedeeld hebt. En wij vragen u of dat beeld op ons netvlies mag staan en dat wij voortaan bij onszelf voortdurend ons herinneren: dat ben ik dus als christen, dat is mijn bestemming. Niet om zo makkelijk mogelijk en comfortabel mogelijk en ongebroken mogelijk door het leven heen te komen, door alle obstakels maar te omzeilen, maar zo wilt u mij gebruiken in uw dienst. Heren, wilt u zo deze ochtend de gemeente van Wilnis uitstrooien als tarwekorrels over deze aarde, opdat wij in de diepte van de aarde mogen sterven aan onszelf en zo rijke vrucht mogen voortbrengen voor u. Wij bidden u dat ook in verband met de roepingenzondag. En vragen van u, zoudt u ook uit het midden van Wilnis jonge en misschien ook wel oudere mensen willen geven de roeping, dat ze dat mogen verstaan, om zo als graankorrel, als predikant, u te gaan dienen op de plek waar u hen hebben wilt. En dat wij als gemeente daar ook zelf telkens ook voor bidden, op onze eigen manier. Wij willen u ook vanmorgen bidden voor de zieken in ons midden, voor meneer van Kreuningen en voor mevrouw van der Vliet Kroon, voor Tim van Oudenhalle, voor mevrouw Vink Jansen. We mogen u ook danken met Piet Vos voor al het goede wat u hen geeft. Wij vragen van u, zegen hen allen. En wilt u hen sterken in de weg die zij hebben te gaan. Een weg van sterven aan zichzelf. En misschien wel op die manier juist vruchtbaar mogen zijn. Wilt u ze daartoe roepen en wilt u ze daartoe in staat stellen. Wij bidden u voor het werk van de herberg, waar we vandaag onze gaven voor mogen geven. Vragen van u, in Christus naam, wilt u dat prachtige werk wat daar gebeurt zegenen. Sterk alle mensen die daar dienst doen, die zich daar als tarwekorrel hebben laten zaaien om dienst te doen in uw naam. En wees u ook met alle jonge lui die een tussenjaar nemen, een diaconaal jaar, om daar in de herberg bezig te zijn. Maar wij bidden u ook voor alle mensen die een time-out in het leven nodig hebben, om orde op zaken te stellen, een poosje tot rust te komen. Zegen gij ze in Christus naam. Hoor ons gebed, Vader, als wij ook bidden voor onze jonge lui die zich voorbereiden op de eindexamens. Dank u wel dat ze vanmorgen hier mochten zijn. Dank u wel ook voor het woord dat zij mochten horen en dat zij dat mogen meenemen in de overweging wat ze gaan doen na hun eindexamen. Hoor ons gebed, Vader, en zegen ons. En heb dank voor dat diepzinnige ontmoeting van de Heer Jezus met de Emmausgangers, die ons zoveel te zeggen heeft, ook voor ons leven in 2024 als christen op deze aarde. Hoor ons gebed, neem onze dank aan, om zijnentwil alleen. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor het kerkbeheer en voor de herberg. U kunt uw gave ook in de collectezak kwijt, maar u kunt dat ook thuis doen, digitaal. En wij zingen dan tot slot Psalm 56, daarvan het vijfde couplet. Psalm 56, vers 5, als een samenvatting voor deze dienst. gemeente gaat heen in vrede naar uw huis en naar uw opdracht. Draag met u mee de zegen van onze God. Om van daaruit op de plek waar hij u stelt, als een graankorrel te worden uitgestrooid. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.